Dit is de ADHD bij Vrouwen podcast met Jorna Postma, aflevering 51. Zo, de vorige aflevering is alweer een flinke tijd terug. En eigenlijk was deze podcastpauze voor mij echt wel even hard nodig om weer nieuwe inspiratie te krijgen. Om weer met een nieuwe blik ergens naar te kijken en een beetje afstand te nemen. Want nu heb ik er dus echt weer zin in om nieuwe podcasts op te nemen. En in de tussentijd heb ik natuurlijk niet stilgezeten. Er is flink wat gebeurd, vooral achter de schermen. Maar ook voor de schermen, want een paar weken geleden zat ik bijvoorbeeld bij Koffietijd aan tafel te praten over ADHD bij vrouwen. En dat was toch echt wel een klein hoogtepuntje. Heb je het niet gezien? In de show notes staat een link naar het fragment. En ik hoef niet per se met mijn hoofd op televisie, hoor, daar gaat het echt helemaal niet om. Niet om het op tv zijn althans. Maar ik vind praten op tv over ADHD en specifiek over ADHD bij vrouwen wel belangrijk. En omdat oktober ADHD Awareness Maand was, kwam dat ook nu mooi uit. Oké, podcast aflevering nummer 51. Ik heb over de vorige podcast aflevering over ADHD en ADHD en zelfsabotage flink wat reacties gekregen. Dank je wel daarvoor. Want ik vind het al bijzonder dat je de aflevering luistert. En ik vind het helemaal bijzonder als je me ook laat weten wat je ervan vindt. Dus dat kun je altijd doen, vind ik altijd leuk. Goed, nu door met deze aflevering. Ik ben me de laatste tijd steeds meer gaan verdiepen in slaap. En het is eigenlijk niet helemaal waar, want vroeger op de middelbare school kreeg ik al een keer een Sinterklaas surprise in de vorm van een bed, want ik hou van slapen. Alleen, ik had ook altijd wel een soort haat-liefde verhouding met slapen, omdat ik slapen het allerlekkerste vind wat er bestaat bijna. Maar je moet wel in slaap vallen. En ik ben me dus de laatste tijd wat meer gaan verdiepen in wat slaap nu is, wat het doet met een mens. En deze aflevering gaat dan ook helemaal over slaap en slaap bij ADHD. En eigenlijk wordt dit een dubbel aflevering. In dit eerste deel van deze aflevering over slaap ga ik het hebben over het waarom van voldoende slapen en waarom dat bij ADHD lastiger gaat. En in de volgende aflevering over ADHD. Over ADHD en slaap ga ik het meer hebben over de tips die je kunnen helpen bij voldoende slapen. Eerder heb ik al een aflevering geschreven over ADHD en vermoeidheid. Dat ging toen voornamelijk over de relatie tussen onderprikkeling bij ADHD en de bijbehorende vermoeidheid. Dat als je niet genoeg prikkels toevoegt in je leven, dat je eigenlijk alleen maar heel erg moe bent. Als je die aflevering nog terug wil luisteren, ook daar zet ik een link in de show notes bij. Maar ADHD in slaap is weer een hele andere relatie dan die we tot nu toe besproken hebben. Want in de aflevering over vermoeidheid heb ik het ook heel erg gehad over dat soms meer slapen niet altijd leidt tot minder vermoeidheid. Omdat vermoeidheid door slaaptekort een heel andere is dan vermoeidheid door onderprikkeling. Dat wil niet zeggen dat je niet genoeg moet slapen, hè? Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Want wat ik je met deze aflevering vooral wil bijbrengen, is dat genoeg slapen het allergrootste cadeau is dat je jezelf kunt geven. En dat genoeg slapen ook eigenlijk non-negotiable zou moeten zijn. Genoeg slapen is niet optioneel, het is broodnodig. ADHD en slaap hebben ook echt een relatie, waarbij een ruime meerderheid van de ADHD'ers tegelijkertijd ook een slaapstoornis hebben. En die heb ik zelf ook. Ik heb er niet altijd meer evenveel last van, maar echt over gaat het niet. Ik merk het bijvoorbeeld ook meteen als ik niet lekker in mijn vel zit, als de dingen niet goed lopen, dan is de kwantiteit en de kwaliteit van mijn slaap echt een heel stuk minder. Vervolgens, omdat ik niet goed slaap, ben ik de volgende dag nog prikkelbaarder en zijn de bekende ADHD-kenmerken echt een stuk heftiger dan normaal. En op de dagen na een bijna doorbraakte nacht functioneer ik nog nauwelijks. En met nauwelijks bedoel ik ook echt nauwelijks. Mijn ex noemde dat soort dagen mijn Walking Dead zombie modus. En tot meer was ik ook echt niet in staat. Veel ADHD'ers herkennen zich hier wel in. Op het moment dat je te weinig geslapen hebt, ben je net even wat meer prikkelbaar. Heb je een iets korter lontje of een veel korter lontje, lukt het plannen en structureren nog minder goed. Eet je slechter, want je hebt eigenlijk voornamelijk trek in vet en zoet en zout. Heb je nog minder impulsbeheersing enzovoort. En je hoofd wordt ook nog net even wat drukker. Voor de ADHD'er met de H erbij wordt het gedrag vaak ook drukker. Beetje zoals een oververmoeid kind zich wakker probeert te houden met druk gedrag. En doordat je hoofd voller zit, is het lastiger om 's avonds weer in slaap te vallen. En daarnaast hebben een hoop ADHD'ers ook last van angsten die erger worden door slaaptekort, waardoor de slaapvallen ook nog weer lastiger is, waardoor je weer minder goed slaapt en de vicieuze cirkel een feit is. In deze aflevering van de podcast ga ik in op het waarom van slaap. Een stukje wetenschap waarom slaap zo hard nodig is. Ik geef je een waarschuwing, het is wel een beetje nerdy. Dus ik geef alles wat nerdy wordt wel een beetje nerd alert. Ik probeer het in ieder geval zo duidelijk mogelijk te omschrijven. Ik heb me bij deze podcast gebaseerd op wetenschappelijke studies over slaap bij ADHD. En daarnaast op het boek Why We Sleep van neurowetenschapper Matthew Walker. Er zit ook een link voor je in de show notes. En het is sowieso een aanrader als je meer wil weten over slaap en waarom het zo belangrijk voor je is. Want waarom is slaap zo belangrijk? Zo belangrijk dat het zelfs van levensbelang is. Aan niet slapen ga je namelijk gewoon weg dood. Zo simpel is het. Moeilijker dan dat is het niet. En ik kan ook uit de eerste hand vertellen dat je van helemaal niet slapen binnen 3 dagen doordraait. En tijdens de eerste dagen van mijn postpartum depressie na de geboorte van mijn jongste dochter, nu 9 jaar geleden, gebeurde mij dit. Ik sliep niet en raakte daardoor echt het contact met de realiteit kwijt. Gelukkig greep de verloskundige en de kraamverzorgster op tijd in, voordat het nog erger werd. Dit terzijde. Dat is wel wat niet slapen met je doet. Je wordt echt gewoon gek. Heel lang is gedacht dat slapen een pilaar was van een gezond leven, naast bijvoorbeeld voeding en beweging. En hoe meer we de laatste jaren te weten zijn gekomen over het belang van slaap, hoe meer we, en met we bedoel ik de wetenschap en breder wij als mensheid, en ik ben geen wetenschapper, maar ik hoor wel tot de mensheid, hoe meer we erachter komen dat het niet een pilaar is, maar de absolute basis waar de pilaren voeding en beweging op steunen. Het fundament waar deze op staan. Want als je niet goed slaapt of niet voldoende slaapt, dan is dat slechter voor je gezondheid. Knoop dit in je oren. Dat is slechter voor je gezondheid dan elke dag fastfood eten of alleen maar op de bank liggen Netflixen en nooit bewegen. Ik wil niet zeggen dat goed slapen dan een vrijbrief is om dat wel te gaan doen. Hè? Dat is niet wat ik hier probeer te zeggen, want ook niet bewegen en heel eenzijdig eten is ontzettend slecht voor je. Het verschil is dat we dat eigenlijk allemaal wel weten. Daar is de meeste aandacht voor. En er is minder aandacht voor voldoende slapen. Sterker nog, wordt er tegenwoordig geadverteerd dat je maar zo vroeg mogelijk op moet staan, dat je dan een zo productief mogelijke dag hebt. En heel erg vaak gaat dat toch echt ten koste van de kwantiteit en daardoor ook de kwaliteit van je slaap. Maar toen ik dat hoorde, dat slaap zo belangrijk is, vond ik het in ieder geval mindblowing. Ik weet niet wat jij daarvan vindt, maar ik vond het echt mindblowing. Want op lichaamsbeweging en voeding wordt heel erg de nadruk gelegd en op slaap nauwelijks. En misschien komt het ook wel omdat slapen geen verdienmodel is en voeding en lichaamsbeweging wel zo in de markt gezet zijn. Maar goed, dat is weer een hele compleet andere discussie. Maar dat is namelijk wel goed nieuws, want beter slapen is eigenlijk gewoon gratis. En het geeft zo ontzettend veel gezondheidsvoordelen. Ook bij ADHD of misschien juist wel bij ADHD. Het moet nog niet gekker worden dat ik ADHD niet meer uit kan spreken. In onderzoeken naar groepen mensen met en zonder ADHD is aangetoond dat de hippocampus van mensen met ADHD gemiddeld kleiner is dan bij mensen zonder ADHD. Ik heb het eigenlijk nooit over dit onderzoek, omdat het namelijk helemaal niks zegt over het individu met ADHD. Het verschil is alleen op groepsniveau aangetoond. Want de verschillen tussen wel en niet ADHD zijn in dit geval wel significant. Wat betekent dat het niet meer op toeval kan berusten. Maar het verschil is evengoed klein. Het is dus wel wetenschappelijk aangetoond, maar op individueel niveau kun je er niks mee. Wat ik dan weer heel erg interessant vind, is dat ook uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat bij mensen met chronisch slaaptekort ditzelfde gebied, de hippocampus, ook kleiner is dan gemiddeld. En als ik dat hoor, dan ga ik al meteen vragen stellen. Want dan zou je eigenlijk, om het echt goed wetenschappelijk te onderzoeken, bij de ADHD'ers ook degene met ADHD en chronisch slaaptekort moeten differentiëren van de ADHD'ers zonder slaaptekort of zonder slaapstoornis. Het zou namelijk ook heel goed kunnen, en dit is een aanname, ik ben geen wetenschapper, ik stel alleen vragen, en in dit geval een aanname, of een onderzoeksvraag eigenlijk liever. Je zou namelijk kunnen onderzoeken of het verschil tussen ADHD'ers en niet-ADHD'ers niet daar vandaan komt. Omdat ongeveer 2/3, wel meer, eigenlijk tussen 70% en 80% van de ADHD'ers ook een slaapstoornis heeft. En het verschil in grootte van de hippocampus dus net zo goed kan komen door de slaapstoornis als door de ADHD. Of door nog iets heel anders wat we nu nog niet hebben ontdekt. En met we bedoel ik weer gewoon we als mensheid. Ik ben geen onderzoeker, dus daar zou ik ook geen geduld voor hebben trouwens. Maar ik hou wel van wetenschap en van onderzoek lezen. Kortom, juist ook bij wetenschappelijk onderzoekresultaten is het nodig om er context bij te geven. Of om aanvullende vragen te stellen. En nogmaals, ik ben geen wetenschapper en misschien is dit wel een hele domme vraag om te stellen. Maar niettemin vind ik het wel interessant om daar antwoord op te krijgen. En ik ga ook wel kijken of ik misschien iemand kan vragen die wel neurowetenschapper is om hier antwoord op te kunnen geven. Want wat ik net al zei, meer dan 2/3 van de ADHD'ers heeft dus naast ADHD ook een slaapstoornis. En ik vind dat dus heel erg veel. En dat is zoveel dat je je inderdaad zou kunnen afvragen of ADHD niet een slaapstoornis is. Of andersom dat de slaapstoornis ADHD veroorzaakt. Of misschien nog wel door iets heel anders. Dat ADHD en slaapstoornissen door weer iets heel anders veroorzaakt worden. En dat is een kip-ei verhaal waarvan ik vermoed dat die voorlopig nog niet opgelost gaat worden. En van het verhaal misschien ook niet echt interessant is voor de ADHD'er wat nou precies de oorzaak is. Het is meer dan voldoende voor nu om te constateren dat het zo is. Kortom, ADHD'ers slapen gemiddeld te weinig. Maar wat is dat nou, te weinig? Alles dat je minder dan 7 uur op een nacht slaapt, is te weinig. Nu hoor ik je bijna hardop sputteren dat jij een uitzondering bent. Dat jij het prima doet op 6 uur slapen op een nacht. Not true. Echt eerlijk waar is dat niet waar. Hier is uitgebreid onderzoek naar gedaan. Het is niet waar. Ik hoor je nu nog meer daartegen sputteren. En misschien sta je zelfs op het punt om deze podcast op dit moment uit te zetten. Niet doen, blijf nog even bij me, want ik ga het uitleggen. En ik ga een vergelijking voor je maken, waardoor je het misschien wel accepteert. Want hoeveel mensen zeggen er ook niet na een avondje doorzak in het café dat ze nog prima kunnen autorijden? Na 4, 5 biertjes, of meer, heb ik ook wel zien gebeuren, gewoon in de auto stappen en wegrijden. En hoe verstandig is dat eigenlijk? Want we zijn er met z'n allen in ieder geval wel over eens dat niet zo slim is. En het is zelfs strafbaar. En als je daar nuchter naar staat te kijken, zie je ook dat het echt niet altijd goed gaat. En slaaptekort, al dan niet chronisch, werkt eigenlijk hetzelfde. Je overschat je eigen cognitieve vaardigheden enorm. En slaaptekort heeft ook ongeveer hetzelfde effect op je cognitieve vaardigheden als alcohol drinken. Dat hebben ze ook onderzocht. Dezelfde gebieden in je hersenen worden aangetast. We weten allemaal dat je door alcohol te nuttigen impulsiever wordt. Dat je meer risico's neemt, zoals bijvoorbeeld toch in die auto stappen. En door slaaptekort ga je datzelfde gedrag vertonen. De rem op de prefrontale cortex gaat minder goed werken. En als je al vaker podcastafleveringen van mij hebt geluisterd, dan weet je dat ik het vaker over de prefrontale cortex heb. Dat is de manager van ons brein, waar zaken als impulsiviteitsbeheersing, emotiecontrole, tijdmanagement, plannen en structureren, taakinitiatie en meer van dat soort dingen geregeld worden. Het werkt als een soort rem op impulsiviteit en op doorschieten in emoties. Het houdt ons bij de les. En bij ADHD werken deze executieve functies minder goed. Dat heeft voordelen, want bijvoorbeeld een ongelofelijke creativiteit. En nadelen, want ook het doorschieten in emoties, waardoor je gevoeliger bent voor bijvoorbeeld angsten, is echt een nadeel. En in het dagelijks leven hebben we natuurlijk ook vooral last van uitstelgedrag, slecht tijdmanagement, niet kunnen prioriteren en dat soort zaken. En door alcohol drinken wordt dit erger, werkt de prefrontale cortex nog slechter en door slaaptekort dus ook. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat je ADHD dan overgaat op het moment dat je wel goed slaapt. Het wil wel zeggen dat de ernst van je ADHD-kenmerken erger worden op het moment dat je niet genoeg slaapt. En 5 of 6 uur slapen is dus niet genoeg. Wat dan wel? Een volwassene heeft genoeg slaap als hij minimaal 7 uur per nacht slaapt. En dat is al meer dan er gemiddeld geslapen wordt. En eigenlijk heel schokkend om te lezen, dus dat we met z'n allen chronisch te weinig slaap krijgen. Minimaal 7 uur per nacht dus. En zoals ik net al zei, dat is non-negotiable. Het is ook geen richtlijn dat 6 uur ook genoeg is. Nee, het is echt vanaf 6 uur pas lang genoeg. En natuurlijk zijn daar persoonlijke verschillen in. Sommige mensen functioneren prima op 7 uur, andere pas bij 9 uur. Maar 7 uur is al echt de ondergrens. En ja, er zijn mensen die goed kunnen functioneren op minder slaap, die met 5 uur ook al genoeg slapen. Maar dat is echt 0,000 zoveel procent van de mensheid. En dat is echt, echt, echt een enorme uitzondering. En de kans dat jij dat bent, is vrijwel nihil. Het allerbeste is als je jezelf 8,5 uur sleep opportunity per nacht gunt. Dat je elke nacht in ieder geval 8,5 uur jezelf de tijd gunt om te slapen. En hier moet je dan ook je routines op aanpassen. Want als je normaal pas om 1 uur naar bed gaat en je staat om 7:30 op, dan heb je natuurlijk al veel te weinig sleep opportunity. En ja, dat is veel meer dan wat nu gangbaar is. We zijn de laatste 100 jaar met z'n allen veel minder gaan slapen. Ik geloof dat het gemiddelde nu op 6,5 uur ligt. En dat is een gemiddelde wat ik haal uit het boek wat ik eerder noemde, Why We Sleep van Matthew Walker. En dat is een gemiddelde onder Amerikanen. Ik denk dat we het hier in Nederland wel ietsjes beter doen. In ieder geval op dit moment. Want net zoals in de Verenigde Staten obesitas echt een epidemie aan het worden is, of aan het zijn is, hebben we die hier ook overgenomen. En we zijn hard op weg om ook het slechte slaapritme over te nemen. Overigens staan deze twee dingen ook niet helemaal los van elkaar, daarover straks iets meer. In het boek Why We Sleep geeft Matthew Walker verschillende redenen, gestaafd met onderzoek, waarom we zoveel moeten slapen. Want als je minder dan 7 uur slaapt per nacht, dan eet je bijvoorbeeld meer en slechter. Omdat het hormoon dat zegt dat je vol zit minder wordt aangemaakt als je korter slaapt. En het hormoon dat zegt dat je honger hebt wordt juist meer aangemaakt. Waardoor je al snel 300 kilocalorieën per dag meer eet dan als je wel voldoende hebt geslapen. En dat is op jaarbasis dus al snel 70.000 calorieën meer eet dan als je wel voldoende slaapt. De weekenden en vakanties niet meegerekend, omdat we ervan uitgaan dat je dan wel genoeg slaapt. Dat je meer slaapt dan door de week in ieder geval. Maar als je dat omrekent in kilo lichaamsgewicht, betekent dat dat je per jaar zo'n 9 tot 10 kilo aankomt. Alleen maar omdat je slechter slaapt en daardoor slechtere eetkeuzes maakt. Ik kreeg een keer de vraag toen ik dit vertelde of minder slapen dan niet de oplossing was voor gewichtsverlies bij sommige ADHD-medicatie. Omdat sommige ADHD-medicatie het hongergevoel onderdrukt, waardoor veel mensen minder eten en daardoor ook afvallen. En dan zou dit dan een oplossing voor zijn. Nou, is vaak ook een bijwerking van ADHD-medicatie, dat je slechter slaapt, dus het zou zichzelf in stand moeten houden. En het is natuurlijk slim bedacht, want dan hoef je niet te veranderen en kun je juist gebruik maken van dit gegeven. Alleen zitten daar natuurlijk weer andere haken en ogen aan. Dan kom je misschien wel aan in gewicht, omdat eten gemakkelijker wordt. Maar je cognitieve functies gaan ook ontzettend achteruit, waardoor je nog slechter af bent als voordat je medicatie voor ADHD gebruikt. Bovendien hebben we met slaaptekort vooral een voorkeur voor vet en zoet en zout voedsel, wat over het algemeen niet bijdraagt aan een goede gezondheid. Natuurlijk mag je het wel af en toe eten, maar als je daar je hele voedingspatroon op gericht is, dan is dat niet echt gezond. En het boek, wat ik las als achtergrondinformatie voor de inhoud van deze aflevering, heet dus Why We Sleep. Waarom slapen we? Ik heb het boek echt verslonden. In de show notes staat een link naar het boek. En op YouTube zijn overigens ook nog een aantal zeer waardevolle filmpjes met de schrijver van dit boek. Daar zet ik ook een link van in de show notes. Maar goed, why do we sleep? Waarom slapen we eigenlijk? En ik krijg dan meteen de songtekst van een Bon Jovi liedje in mijn hoofd. Ik zal hem niet voor je zingen. Maar I live while I am alive and sleep when I'm dead. En dat is eigenlijk een beetje het gangbare idee van de afgelopen decennia. Dat slapen eigenlijk zonde van je tijd is. En dat is volgens mij ook het hele idee van de hype van zo vroeg mogelijk opstaan. Want dan heb je al een flink aantal productieve uren achter de rug voordat de wereld wakker wordt. En eerlijk gezegd heb ik hier ook aan meegedaan. Naar aanleiding van nog weer een boek dat ik las, Miracle Morning. mocht je dat willen weten, dat het lekker is om al wat productieve uren achter de rug te hebben voordat de wereld, of in mijn geval mijn gezin, wakker wordt. En nog eerlijker, het lukte me alleen in de zomer en dan ook alleen vanaf 6 uur, niet vroeger. Nu laat ik dat lekker en begin ik met mijn werkdag als de kinderen naar school zijn. Waarom ik dat heb losgelaten zonder schuldgevoel komt helemaal door het lezen van het boek Why We Sleep. Want door al dat pushen van productiviteit in de ochtenduren werd ik namelijk stiekem helemaal niet gelukkig. Maar ik vond wel dat ik daar aan mee moest doen op de een of andere manier. En misschien herken je dat wel een beetje. En waarom zouden we eigenlijk zorgen voor 8 uur slaap per dag? Waarom slapen we en waarom is dat nodig? Allereerst heb je je circadiaan ritme, of wat we de biologische klok noemen. Het is een ritme waarvan de cyclus ongeveer 24 uur duurt. Deze biologische klok helpt je om te bepalen wanneer je wakker wilt zijn en wanneer je wilt slapen. En niet iedereen heeft hetzelfde ritme. Er zijn echt avondmensen en ochtendmensen en mensen die ertussenin zitten. De reden waarom dit zo verschilt ligt waarschijnlijk in de evolutie. Helemaal zeker weten gaan we dit natuurlijk ook niet doen. Want vroeger, toen we nog in stammen leefden, was het veiliger om niet allemaal tegelijkertijd te slapen. Wegens roofdieren, oorlogen met andere stammen en dergelijke. Want slapen maak je ontzettend kwetsbaar. En waarschijnlijk hebben de stammen waarbij er meer variatie was in slaapritmes het vaker overleefd, omdat ze in een veel kortere periode allemaal tegelijkertijd sliepen, waardoor ze veel minder kwetsbaar waren. En dat hun DNA met daarin de verschillende variaties van slaaptijden, dat is doorgegeven aan de volgende generaties. Maar goed, dit is een aanname en we vermoeden dat het zo gegaan is, weten het niet zeker. Op dit moment is het natuurlijk niet meer zo heel erg hard nodig qua veiligheid om zoveel verschillende variaties te hebben. Zou het eigenlijk allemaal wel heel prettig zijn om allemaal een ochtendmens te zijn. Dat je altijd elke ochtend fluitend naast je bed staat om 7 uur. Maar evolutionair gezien is die stammenperiode nog niet zo gek lang geleden. Dus voorlopig zitten we nog wel met die variaties in slaaptijd opgezadeld. En dat is natuurlijk best lastig als je van nature een avondmens bent. Waarbij je natuurlijke inslaaptijd zo rond 1 uur 's nachts ligt of nog later. En je moet wel elke dag om 7 uur opstaan omdat je om 8:30 op je werk moet zijn of op school. Of je kinderen moeten op tijd op school zijn. En een kleine side note met betrekking tot op tijd op school zijn. Ouders van pubers wisten dit misschien al, maar de wetenschap heeft er nu ook bewijs voor geleverd. Pubers hebben van nature ook een latere inslaaptijd. En daarom is voor hun 's ochtends wakker worden echt een crime en slapen ze in het weekend of in de vakanties zo laat uit. En eigenlijk zou je dat niet eens uitslapen hoeven noemen of kunnen noemen, maar het volgen van hun natuurlijke ritme, wat niet heel erg handig is op schooldagen, dit terzijde. En nu komt het frappante. In een artikel van psychiater Sandra Kooi in het magazine van Stichting Impuls en Word Blind las ik dat zij onderzoek hebben gedaan en het bleek dat ADHD'ers van nature een latere natuurlijke inslaaptijd hebben. Over het algemeen genomen, natuurlijke uitzonderingen zijn er overal, dus ook bij ADHD'ers. We zijn natuurlijk net mensen. Ik kan het artikel niet met je delen omdat het magazine alleen voor leden van de stichting is, maar dat stond er wel in. Maar waarom vallen wij dan later in slaap? Want het is natuurlijk wel een heel erg interessant gegeven dat als je als ADHD'er van nature een latere inslaaptijd hebt, dat het voor jou dan lastiger is om op tijd naar bed te gaan. Maar waarom vallen we überhaupt in slaap? In slaap vallen, het heeft te maken met de aanmaak van melatonine. Melatonine is een hormoon dat je aanmaakt op het moment dat de dag afgelopen is. Van nature, als de zon ondergaat bijvoorbeeld, dat is sterk gerelateerd aan lichtsterkte. En melatonine is het hormoon dat je helpt om in te slapen. Voor slaap doet het verder niks. Het zorgt er eigenlijk alleen voor dat alle componenten die zorgen voor slaap verzameld worden en gaan werken. Dus hij verzamelt ze eigenlijk gewoon allemaal. In de metafoor, want ADHD'ers zijn beelddenkers en zo wordt het vaak wat duidelijker. Melatonine is de starter met het startschot. Het doet verder niet mee aan de slaaprace als je het vergelijkt bijvoorbeeld met een atletiek wedstrijd. Dus melatonine zorgt ervoor dat iedereen aan de start komt en dat het startschot gegeven wordt. Sandra Kooi heeft het bij ADHD'ers over gemiddeld 74 minuten later aanmaken van melatonine dan bij de gemiddelde populatie. En dat is dus best wel wat, het is een uur en een kwartier. verklaarde in ieder geval mijn plafondstaaracties terwijl mijn toenmalige partner als een blok in slaap viel. Want als je later melatonine aanmaakt, verschijnen de deelnemers die verantwoordelijk zijn voor de slaap niet aan de start, waardoor je niet aan slapen toekomt. Daarnaast kan piekeren en een vol hoofd ook bijdragen aan het niet makkelijk inslapen, omdat je in bed vaak voor het eerst op die dag geen nieuwe prikkels toevoegt en je eindelijk toekomt aan het verwerken, terwijl je ook moet gaan slapen. En ook dat gaat van je slaaptijd af. Nu is dat natuurlijk vrij makkelijk te verhelpen door overdag meer momenten in te lassen om je dag te verwerken en te ontprikkelen, waardoor je dat niet in bed hoeft te doen. En meer tips om makkelijker te slapen die volgen dus in de volgende aflevering. Maar ook ADHD-medicatie kan het lastiger maken om in te slapen, omdat ADHD-medicatie stimulerend werkt. En het dus ook lastiger kan zijn daardoor om te slapen. En met je arts op zoek gaan naar wanneer je medicatie gebruikt en in welke dosering kan hier ook al heel erg helpend in zijn. Maar dat zijn allemaal dingen die meespelen in het lastiger in slaap vallen. In de korte tijd dat ik medicatie geprobeerd heb, was het inderdaad ook een van de problemen die ik ervoer. Inslaapte lukte gewoon weg niet. En dat bij de laagste dosering. In overleg met mijn psychiater toen ben ik toen melatonine supplementen gaan gebruiken om in te slapen. En dat hielp wel iets. En als jij deze bijwerking van medicatie ook hebt of sowieso moeite hebt met inslapen, ga dan in overleg met een arts om te kijken of melatonine bijslikken een optie voor jou is. Want het zou kunnen helpen om toch iets eerder in slaap te kunnen vallen. Doe dit wel altijd in overleg met een arts. Oké, bij ADHD hebben we dus een verlaten slaapcyclus. Check. Waarom dat is, dat weten we nog niet. Is ook niet heel relevant op het moment dat je er last van hebt en wil je er alleen wat aan doen. En dat kan ook. De tip hierboven van melatonine kan helpen. Doe dat wel altijd in overleg met een arts die er verstand van heeft. Want dosering en tijdstip van inname is belangrijk. Een hogere dosering kan een averechts effect hebben en een te lage dosering geen effect. En te laat innemen of te vroeg innemen kan ook allemaal effect hebben op de werking. Dus doe dat allemaal in overleg met iemand die er verstand van heeft, een arts. Als je wakker bent, maak je steeds een beetje van het hormoon adenosine aan. De naam kun je meteen weer vergeten hoor, want het is niet heel erg van belang. Maar hoe langer je wakker bent, hoe meer je aanmaakt. Zodat je als je naar bed gaat 's avonds een voorraadje adenosine hebt. En van dit hormoon word je slaperig. Samen met de aanmaak van melatonine die ervoor zorgt dat het vat met adenosine, dus het, je voorraadje adenosine aan de start verschijnt bij de slaaprace, en zorgt het ervoor dat je makkelijker inslaapt. Want door slapen leeg je dat vaatje met adenosine eigenlijk. En ben je de volgende ochtend weer opnieuw beginnen met aanmaken. Als je normaal een gezond slaappatroon hebt met voldoende slaap, zit je vaatje met adenosine na zo'n 15 tot 16 uur wakker zijn vol. En dat komt er ook overheen met ongeveer 8 uur slapen, 8 tot 9 uur slapen op een dag. Ja, 24 uur. Waardoor dat het punt is dat je makkelijker in slaap valt. En ook meteen de reden is waarom het zo lastig is om vroeger in slaap te vallen. Als je bijvoorbeeld de volgende ochtend een keer veel vroeger op moet dan normaal. En je dan om toch genoeg te slapen eerder naar bed gaat. Want eigenlijk is dan je vaatje adenosine nog niet vol. En het beste is dus dan ook om dag in dag uit ongeveer op dezelfde tijd naar bed te gaan en ongeveer op dezelfde tijd wakker te worden. Zodat je zo min mogelijk uit je natuurlijke ritme gehaald wordt. Dus ook in het weekend ongeveer op dezelfde tijd opstaan. Het komt je slaap in de rest van de week ten goede. Oké, dan zijn we nu al een flink eind op weg in deze aflevering over slapen. Komen we nu pas echt aan bij wat slaap is. En je kent waarschijnlijk wel de termen remslaap, lichte slaap en diepe slaap. Waarbij REM voor Rapid Eye Movement staat. En dat is de slaaptoestand waarin je het meeste droomt. En de buitenstander je ogen kan zien bewegen onder je gesloten oogleden. En diepe slaap noemen we N-remslaap, oftewel non-remslaap. Waarin je ogen dus niet bewegen. En onderzoekers hebben de laatste decennia ontzettend veel onderzoek gedaan naar deze slaapstadia. En we weten er nu best wel een hoop van. Weer met we bedoel ik gewoon wij als mensheid. Ook al weten we ook dat we nog een heleboel niet weten. We weten bijvoorbeeld dat je in remslaap droomt en dat dit kan helpen in het verwerken van gebeurtenissen uit je dagelijks leven. We weten bijvoorbeeld zelfs dat bij mensen die een traumatische ervaring meemaken en daarvoor en daarna goed slapen, dus zonder slaaptekorten, met voldoende remslaap, dat de kans dat ze er een langdurig trauma aan overhouden kleiner is. Het kan dus PTSS, de posttraumatische stressstoornis, voorkomen of minder erg maken. In een van de volgende afleveringen ga ik in op ADHD en trauma. Slaap is ook onmisbaar voor het onthouden van informatie. Want het verplaatst verkregen informatie naar andere delen van je brein, zodat je werkgeheugen leger wordt. Het is ook onmisbaar juist in het vergeten van informatie, zodat onnodige zaken niet nodeloos worden opgeslagen en je werkgeheugen volhoudt. En bij ADHD is bijvoorbeeld dit heel cruciaal. Omdat bij ADHD de filters minder goed werken en je dus eigenlijk veel meer informatie opslaat in je werkgeheugen dan noodzakelijk is. En je zelf niet zo goed kan beslissen wat nu wel en wat nou niet relevant is. Door voldoende te slapen maak je deze taak eenvoudiger. En door minder te slapen wordt het nog lastiger. Ik zelf heb bijvoorbeeld een brein dat moeiteloos triviale feitjes opslaat. Compleet nutteloos tenzij je triviant speelt of meedoet aan een kennisquiz op tv. Vanuit mijn luie stoel dan. Hè. Ik heb echt nul behoefte om ook daadwerkelijk mee te doen aan zo'n quiz. Terwijl dingen die ik moet opslaan, bijvoorbeeld vroeger bij studeren voor een toets of een tentamen, dat was stukken lastiger. En ik heb ook al zolang ik me kan herinneren, als kind al moeite gehad met slapen. Vooral inslapen. Mijn moeder vond mij altijd een supergoeie slaper, omdat ik altijd wel doorsliep. Het duurde gewoon heel erg lang voordat ik in slaap viel, dus ik sliep altijd wel door. De laatste jaren, moet ik zeggen, gaat het wel beter. Mede doordat ik slaap nu als prioriteit stel. En nog steeds is het eigenlijk nooit dat mijn hoofd het kussen raakt en ik meteen slaap. Daar ben ik altijd nog steeds een beetje jaloers op bij mensen die dat wel kunnen. Het is wel al stukken verbeterd. Maar slaap is dus ontzettend belangrijk. Zoals ik net zei, het kan helpen om je bij trauma's, het kan helpen. Genoeg slaap zorgt ervoor dat je betere keuzes maakt op het gebied van eten en van lichaamsbeweging. Maar dus ook voor je geheugen en voor je gemoedstoestand. Want je hebt vast ook wel gemerkt dat als je een nacht minder goed geslapen hebt, dat de wereld een wat donkerder randje heeft. Maar het is ook belangrijk voor je hart en vaten, voor je bloeddruk, voor het opruimen van kwaadaardige cellen in je lichaam. Voor alles, dus ook voor je brein. Want je, als je slaapt, bijna letterlijk je hoofd schoonspoelt. Dat is een heel proces, daar zal ik nu niet mee gaan vervelen. Maar het lijkt echt op het schoonspoelen van je brein, van je hersenen. En bij voldoende slaap functioneert je prefrontale cortex optimaal. Dus bij gemiddeld meer dan 7 uur per nacht. En als je vaker afleveringen van deze podcast heb geluisterd, weet je dat ik het vaak heb over de prefrontale cortex en de functies hiervan. Want je prefrontale cortex is eigenlijk een soort rem. Het werkt als de manager van je brein. Die de executieve functies regelen, waaronder emotiecontrole, tijdmanagement, ergens aan beginnen, iets afmaken, plannen, structureren, etc. Je prefrontale cortex is eigenlijk een soort rem, bijvoorbeeld op je emoties. En hij zorgt er dan ook voor dat je rationeel kunt nadenken, onderscheid kunt maken tussen prioriteit en geen prioriteit. Letterlijk de manager van je brein. En laat het nu ook net je prefrontale cortex zijn die als eerste stopt met functioneren bij slaaptekort. Helemaal stoppen met functioneren doet hij natuurlijk niet. Hij functioneert wel steeds minder. En dat betekent dus dat je minder goed rationele beslissingen kunt maken, waardoor je bijvoorbeeld ook zegt dat je nog prima functioneert als je maar 5 uur per nacht slaapt. Dat is dezelfde redenering die ik net al noemde. Dat iemand die een flink alcohol te hebben genuttigd zegt dat hij nog prima zelf kan autorijden. Met de mogelijkheid om daar rationeel en onafhankelijk naar te kijken, dat die functie juist minder goed werkt. Kortom, iemand die flink alcohol genuttigd heeft, zou je niet meer laten rijden. Kan eigenlijk niet meer veilig de weg op. Maar eigenlijk werkt dat met slaaptekort hetzelfde. En ik weet het ook weer uit eigen ervaring. Ik heb jaren geleden een soortgelijke situatie gehad. Door verschillende factoren of stressoren eigenlijk had ik een nacht nauwelijks geslapen. Ik denk dat ik de 2-3 uur nog niet eens heb aangetikt. En ik bracht 's ochtends met de auto de kinderen naar school. En die wonen zo'n 2 kilometer van school af toen. Misschien nog wel iets dichterbij. En ik kwam terug. Ik parkeerde de auto en ik weet nog dat ik tegen de buurman zei die op de parkeerplaats stond. Zo van, ik had dit beter niet kunnen doen. Ik had niet in die auto moeten stappen, want dit was niet veilig. Ik kwam uiteindelijk wel veilig thuis. Ik heb geen idee hoe, maar ik weet nog dat ik dacht dat dat een klein wonder was. Het was voor mij op dat moment echt niet verantwoord om in de auto te zitten. Of om überhaupt ook nog maar iets te doen. Slaapdronken is ook niet voor niets echt een woord. Je functioneert door slaaptekort hetzelfde alsof je dronken bent. In ieder geval lijkt het er heel erg op. Daarom snap ik ook echt daadwerkelijk helemaal niets van bedrijven waar die zogenaamde harde arbeidsethos geldt. Dat er ontzettend gestimuleerd wordt om 's avonds tot laat door te werken. En 's ochtends weer voor dag en dauw te beginnen. Dat is eigenlijk alsof je als bedrijf alleen maar dronken werknemers hebt. En dat moet je gewoon niet willen. Nu worden er bij bedrijven die op die manier functioneren vaak ook nog wel meer stimulerende middelen gebruikt. Meer dan alleen maar koffie, zeg maar. Wat dan nog meer een slechter effect heeft op de kwaliteit van de slaap en op het leven gezond is. Anders, zullen we het maar zo noemen. Maar goed. Ik hoop dat ik je nu in ieder geval het nut en de noodzaak voor voldoende slapen heb bijgebracht. In de volgende aflevering geef ik je tips hoe je dat dan het beste kunt doen. Dus nog even op een rijtje. ADHD en slaapstoornissen gaan vaak hand in hand. Tussen de 70 en de 80% van de mensen met ADHD heeft ook een slaapstoornis. Met te weinig slaap gaat de functie van je prefrontale cortex hard achteruit, waardoor je ADHD-kenmerken alleen maar verergeren. En te weinig slapen doe je al als je minder dan 7 uur per nacht slaapt. Voldoende slapen is dus echt heel erg noodzakelijk om zo goed mogelijk te kunnen functioneren. Genoeg slapen is non-negotiable. En ook als je in het weekend dan plotseling laat gaat opblijven omdat je uitgaat. Je vaatje met adenosine, waar we het net over hadden, die wordt dan alleen maar voller en voller en voller. Waardoor je dus eigenlijk slaperiger wordt. Waardoor het daarna in de auto stappen nog weer gevaarlijker is. Ook als je geen alcohol drinkt. Kortom, het heeft ook allemaal gezondheidsrisico's en veiligheidsrisico's met zich mee om niet op tijd te gaan slapen en niet te zorgen voor voldoende slaap. Ik hoop dus heel erg dat je nu het nut en de noodzaak voor voldoende slapen hebt onthouden, gerealiseerd. En in de volgende aflevering geef ik je tips hoe je hiervoor kunt zorgen. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.